Welkom in de Stoïcijnse School, een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn, als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles, van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek, tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. In deze aflevering gaan we het hebben over moral injury, oftewel morele verwondingen. En hoewel dit geen stoïcijns begrip is, kwam ik het onlangs tegen in het werk van Dr. Tine Molendijk en voelde ik een soort van connectie. Want heel veel van de zaken waar klassieke stoïcijnen het over hebben, komen terug in dat begrip moral injury. Het was voor mij in ieder geval een soort van verheldering van waar ik het over heb als ik het over stoïcijnse verantwoordelijkheid heb. Maar laten we er gewoon eens induiken en stap voor stap doornemen waar het nu eigenlijk om draait. Volgens de klassieke stoa zijn we allemaal als mensen aan het lot overgeleverd. Er gebeurt van alles waar wij niet voor kiezen. Wat ons overkomt, daar hebben wij zeer weinig invloed op. Dat is die dichotomie van controle. Sommige dingen zijn wel in onze macht, andere dingen zijn niet in onze macht. En toch, zeggen de stoïcijnen, zijn wij wel deels verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk gebeurt. En die verantwoordelijkheid zit hem in hoe wij ons kiezen te verhouden tot de dingen die ons overkomen. En die verhouding, die keuze, die bestaat voornamelijk uit de overtuigingen die we hebben en die we ook aan onze ervaringen koppelen. Dus laten we even een heel simpel voorbeeld nemen. Stel, je auto wordt gestolen. Dat is iets waar je niet voor hebt gekozen. Daar heb je geen controle over. Dat gebeurt gewoon. En dat zorgt natuurlijk voor een bepaalde pijnprikkel. De meest directe pijnprikkel is natuurlijk gewoon dat jouw bezit verdwenen is. En je bent misschien zelfs wel afhankelijk van je auto om naar je werk te kunnen gaan. Of je kinderen naar de opvang te brengen. En je weet ook, dit gaat een hoop gedoe opleveren, want als je ooit aangifte hebt gedaan van een diefstal, dan weet je hoe groot, vermoeiend, bureaucratisch proces dat ook is. Dus heel veel verschillende pijnprikkels die hiermee samenhangen, waardoor je natuurlijk echt baalt. En toch, zeggen de stoïcijnen, zit bij dat balen een stukje van de verantwoordelijkheid die we zelf hebben voor wat er dus daadwerkelijk gebeurt. De overtuigingen die wij koppelen aan de dingen die ons overkomen, dat zijn de zaken waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dat zorgt er ook voor dat we gaan lijden of dat pijn omslaat in lijden. Overtuigingen als waarom ik altijd of mijn auto mag niet gestolen worden of nu komt het nooit meer goed. Of allerlei projecties op de toekomst dat je je baan gaat verliezen of je kinderen niet meer naar de opvang kan brengen en dat die daardoor beschadigd raken en dat jij daardoor gestrest raakt. Nou, de hele cementmolen in je hoofd die gaat draaien en alles komt los. Dat is uiteindelijk datgene dat zorgt voor lijden en waar jij dus verantwoordelijk voor bent. Dat is natuurlijk een controversieel element van de stoïcijnse filosofie. In ieder geval is het vaak het eerste waar mensen op aanslaan van ja, maar wacht even, daar heb ik geen zin in, dat klinkt niet goed, mijn auto is gestolen. En dan krijg ik vervolgens ook nog op mijn kop dat ik daar niet goed mee omga. En als je dat gaat uitleggen waarom dat volgens de stoïcijnen wel zo is, dat je daar wel verantwoordelijk voor bent, dan is het heel lastig om niet ongevoelig of een beetje platgeslagen over te komen. Nou, toen ik onlangs in contact kwam met het werk van Tine Molendijk over moral injury, toen gingen bij mij een paar puzzelstukjes vallen. En het interessante aan Tine is dat zij onderzoek doet naar ethiek bij militairen. En ook hoe militairen omgaan met stressvolle situaties of situaties die onlosmakelijk met hun praktijk zijn verbonden. Hoe ze dat een plek geven en waarom dat het bij sommige militairen wel leidt tot trauma's of tot psychologische stress en bij sommigen juist niet. En het interessante aan Dr. Tine Molendijk is dat ze een multidisciplinaire benadering pakt. Dus ze neemt filosofie, maar ook sociologie en ook antropologie. Ik heb niet de pretentie daar iets wetenschappelijks aan toe te voegen of een wetenschappelijke kritiek op haar werk te geven. Het is voornamelijk dat ik door het grasduin een aantal elementen eruit heb gehaald die het voor mij interessant maken om vanuit haar perspectief van moral injury te kijken naar niet zozeer militairen, maar naar mensen in hun alledaagsheid die ook in aanraking komen met stressvolle situaties, zoals dat je auto wordt gestolen, of andere situaties waarbij ze op verschillende manieren reageren. Moral injury is een begrip dat in 1994 is gelanceerd door psychiater Jonathan Shea in zijn boek Achilles in Vietnam. Ik geloof dat het boek ook nog steeds in druk is, dus ik zal voor degenen die geïnteresseerd zijn daar ook de details van in de beschrijving van deze aflevering zetten. Maar eigenlijk wil ik van 1994 direct door naar het artikel van Tine Molendijk, waarin zij met dat begrip aan de slag gaat. En dat artikel heet Moral coping or simply uncomplicated soldiering? How soldiers avoid moral injury through simplification, justification, rationalization and compartmentalization. Tine omschrijft moral injury als lijden dat veroorzaakt wordt doordat je iets doet of getuige bent van of slachtoffer wordt van handelingen die morele overtuigingen en verwachtingen schenden. Ze geeft een aantal voorbeelden uit de militaire praktijk. Bijvoorbeeld een soldaat die op wacht staat en hoort dat ergens vlakbij iemand in elkaar wordt geslagen of er gebeurt iets anders vreselijks. En het liefst zou die soldaat daar naartoe gaan om in te grijpen, maar zijn opdracht is dat hij de wacht houdt. Dus het is een strijd met zijn missie en mag hij daar niet naartoe. Dus op dat moment is hij dus getuige van geweld wat in strijd is met zijn morele overtuigingen en verwachtingen. En misschien dus ook in strijd met wat hij eigenlijk zou willen doen. Dus daardoor kan een bepaald lijden veroorzaakt worden, wat dan een moral injury is. Als militair ben je natuurlijk al heel snel getuige van verschrikkelijke dingen die tegen je morele overtuigingen en verwachtingen ingaan. En soms is de realiteit dus ook zo dat jij zelf een actor bent. Dat jij zelf moet handelen op een manier die een moral injury bij jezelf veroorzaakt. Ik noem maar wat, je moet schieten op een groep mensen of op iemand waarvan je niet zeker weet of dat nu een vijand is of niet. En op het moment dat je dat doet, kan er dus ook weer moreel letsel ontstaan. Want je doet iets wat wellicht in strijd is met jouw morele overtuigingen en verwachtingen. Het interessante aan Tine's onderzoek is dus dat ze probeert te verklaren waarom dat bij de ene groep militairen wel moral injury ontstaat, dus wel ook psychologische stress, en bij andere militairen niet. Haar verklaring ligt in de coping strategies, of de strategieën die je voor jezelf hebt om met bepaalde stress om te gaan. En bijvoorbeeld dat compartmentalization waar ik al eerder naar verwees. Dan zou bijvoorbeeld een militair kunnen zeggen van ja, ik heb iemand neergeschoten in mijn hoedanigheid als militair. Maar als ik thuis ben, ben ik natuurlijk geen militair. Dus dat stukje dat ik die persoon heb neergeschoten, neem ik niet mee naar huis. En daardoor kan die militair gewoon thuis prima en zonder moreel letsel lekker met zijn gezin bezig zijn en ook 's nachts prima slapen. Maar sommige militairen die dat minder kunnen, die compartmentalization, ja, die zouden misschien wel wakker liggen of nachtmerries hebben of misschien zelfs trauma's ontwikkelen vanwege het feit dat ze iemand hebben neergeschoten. Simplificatie is dus ook een interessante coping mechanism waarin een militair de situatie gewoon simplificeert. Hij heeft geschoten op iemand. En hij simplificeert de situatie door te zeggen, ja, het was hij of ik. Of, ik ben een militair en militairen die schieten nu eenmaal, dat is mijn werk. Nou, wat heeft het nu met stoïcisme te maken? Iets verderop in het artikel doet Tine een aantal interessante uitspraken die voor mij als stoïcijn heel erg relevant zijn. Zeker als we nog een keer gaan naar haar definitie van moral injury, dan schrijft ze, en ik vertaal even vrij uit het Engels artikel, emotionele schade is die het resultaat is van het uitvoeren of het getuige zijn van of slachtoffer worden van morele transgressies. Dus overschrijden van morele grenzen. Nou, die hadden we al gezien. Maar er komt een belangrijk punt wat ze daar aan toevoegt en dat is perceived. Dus waargenomen morele transgressie. En dat perceive, dat is een belangrijk iets. Hè? Volgens de stoïcijnen benadert iedereen wat er gebeurt vanuit zijn of haar eigen perceptie. Je neemt iets waar, maar je neemt iets nooit alleen maar neutraal waar. We koppelen daar onze overtuigingen en oordelen aan vast. En die twee dingen, de perceptie en het oordeel, die zorgen ervoor dat wij op een bepaalde manier erop gaan reageren. En ook of dat we eraan gaan lijden of niet. Dat perceived onderdeel van een morele transgressie is heel erg belangrijk. De kritiek die zij geeft op een aantal onderzoekers, die bijvoorbeeld zich afvragen van hey, hoe kan dat nou eigenlijk dat die ene militair wel moreel letsel oploopt en die andere niet? Zouden mensen die andere mensen geweld aandoen überhaupt niet gewoon moreel letsel op moeten lopen? Denk ook aan het werk van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Die geeft een aantal voorbeelden dat soldaten echt aangeleerd moet worden om gewelddadig te zijn, om agressie te tonen en dat het niet van nature in ons zit. En zoals ik Tine lees, heeft ze daar ook weer kritiek op. En ik vond het wel interessant, hè? Want ze schrijft, degene die kritiek hebben op militairen die bijvoorbeeld geen last ervan hebben dat ze vijanden hebben doodgeschoten of getuigen zijn geweest van zaken als massamoord, verkrachting, executies. Het idee dat er iets mis zou zijn dan met die militairen is gebaseerd op een bepaalde veronderstelling. En die veronderstelling is dat wij als mensen eigenlijk een collectie van morele overtuigingen hebben die transparant zijn voor ons. Dat wij toegang hebben tot onze morele overtuigingen en ons daar ook niet in kunnen vergissen, als het ware. En zij wijst er terecht op dat voor de meeste mensen, eigenlijk voor alle mensen zou je kunnen zeggen, helemaal niet het geval is natuurlijk. En ze noemt dat de illusion of wholeness. Eigenlijk zijn wij mensen gewoon een bak met geklutste eieren. Een grote chaos van half doordachte morele overtuigingen. Wij denken dat wij complete, coherente personen zijn, maar eigenlijk blijkt dat niet zo. En daar komen we achter op het moment dat we in de werkelijkheid met morele transgressies in aanraking komen. Dan blijkt opeens dat het niet zo simpel is als we dachten en wordt ons, in de woorden van de Tsjechische filosoof Jan Patočka, de problematiciteit van het leven in het gezicht geworpen. En wij zijn een onderdeel van die problematiciteit. Hè? Wij zijn niet volledig toegankelijk tot onszelf. Wij denken dat we alles op een rijtje hebben, maar zouden de Stoïcijnen zeggen, eigenlijk zijn we gewoon allemaal geschuffeld, maar omdat we nooit in een situatie komen dat we daarin beproefd worden, weten we dat niet. Erkennen we dat ook niet. En toch, als we stoïcisme willen toepassen in de praktijk, denk ik dat het begrip van moral injury echt heel erg mee kan helpen met het begrijpen wat er nu precies met ons gebeurt als we in een bepaalde situatie komen. Als er sprake is van een morele transgressie. Want volgens de Stoïcijnen is er eigenlijk altijd sprake van een morele transgressie. Wat we ook doen, er zit altijd een moreel component aan. We benaderen de wereld altijd met een moreel kader waarin de begrippen goed en kwaad overal op betrokken worden. Iets heel simpels als het is slecht weer. Hè? Je bent boos omdat het slecht weer is, je bent jarig en het regent en het is koud. Dan kun je als het ware gevoelens van boosheid krijgen en dan ben je dus eigenlijk boos op de natuur of boos op de wereld. Dat het nou weer precies zo moet gaan terwijl jij jarig bent. Daar zit een moreel component in. Je neemt dus eigenlijk de werkelijkheid iets kwalijk. Of de oude Stoïcijnen zouden zeggen, je maakt de goden verwijten. En dat zit weer in het morele kader van dit is slecht of dit is een kwaad of ik word tekort gedaan. En omdat we vanuit dat morele kader denken, nemen we dus ook verantwoordelijkheid voor het lijden dat wij ondervinden. Of de last die we daarvan ondervinden. Of misschien zelfs het morele letsel dat we daardoor oplopen bij onszelf. Dus we zullen iets moeten doen met die overtuigingen en die oordelen. Als je kijkt naar de sceptici, die andere klassieke school, die zouden zeggen van nou, oordelen over wat goed en kwaad is, of waar of onwaar is, die moeten we eigenlijk gewoon opschorten. Op het moment dat we niet meer denken in die termen voor goed en kwaad, waar of onwaar, dan raken we dus ook niet meer van streek en lopen we dus ook geen moreel letsel meer op. Je leeft je leven zoals het is. En je maakt jezelf niet gek met al die overtuigingen. Maar voor een stoïcijn is dat geen optie. Want wij zijn morele wezens. Morele intuïties die zijn bij ons ingebakken. We worden daarmee geboren. Ze noemen dat primaire noties. En in de aflevering over klassiek stoïcijnse mindset training vertel ik daar ook al wat over. Die primaire noties die lijken heel vanzelfsprekend weer voor ons. En dan heb je die illusion of wholeness. Van oké, ik heb gewoon allerlei morele ideeën en iedereen heeft die. Maar op het moment dat je dan in de praktijk ergens tegenaan loopt, dan blijkt dat iedereen andere interpretaties heeft van die morele ideeën en wat goed en slecht is. En ontstaat er gedonder. Dus zegt Stoa, niet je morele oordelen uitschakelen, maar je moet ze ophelderen of zuiveren. En je moet ze op de juiste zaken betrekken. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Seneca. Seneca is natuurlijk een ambitieuze politicus in het oude Rome en komt daardoor al heel snel in conflict met de eerste keizers. Waaronder met Caligula, een van de ergste die ze in die tijd hebben gehad. Die van plan was om Seneca te vermoorden, omdat hij vond dat Seneca te mooi kon spreken. Maar hij werd door een aantal mensen ervan overtuigd dat die filosoof geen bedreiging voor hem was. Seneca was astmatisch en zou uiteindelijk op zeer korte termijn sterven. Dus Caligula besloot het niet te doen. De opvolger van Caligula was keizer Claudius. En dat was ook niet een al te beste. En die heeft uiteindelijk op basis van enkele geruchten Seneca verbannen naar Corsica. Hij wordt uit het politieke hart van Rome verwijderd. En vergis je niet, dat was in het oude Rome echt een verschrikkelijke lot. Sommige Romeinen die verkozen de dood boven verbanning. Want op Corsica, zo'n kale rots, moet je daar de rest van je leven zitten terwijl je in hart en nieren een staatsman bent. Dat hoort hem natuurlijk gewoon niet. Maar Seneca zit 8 jaar op Corsica, die houdt dat vol. En hij wordt door de vrouw, of eigenlijk de weduwe van Claudius, teruggehaald om mentor te worden van Nero. En dat begint heel goed. Nero is 16 jaar. Seneca wordt zijn mentor. Schrijft ook verschillende soort van troonredes voor Nero. Doet ook wat propaganda, wat public relations met het Romeinse publiek. Dat Nero echt niet zo slecht is als Claudius. Totdat enkele jaren later dat wel zo blijkt en misschien nog zelfs wel erger. En Seneca is dan ook getuige van allerlei morele transgressies die Nero begaat. En hij zit dan voortdurend in een moreel dilemma waarin hij moet proberen dat Romeinse Rijk zoveel mogelijk te behoeden voor de uitspattingen van Nero, zonder daar zelf ook bij echt in gevaar te komen. Dus dan is hij al slachtoffer geweest van Claudius. Hij is getuige geweest van de extravaganza van Nero. Maar, en dat wordt vaak vergeten, hij is zelf ook een van de mededaders bij veel van de zaken die Nero doet. Waaronder Nero's moord op zijn moeder, Agrippina. De details bespaar ik je nu even. Maar Seneca wordt een van de mededaders in het complot tegen Agrippina. Maakt er ook bepaalde afwegingen in, waarin hij denkt dat hij niet anders kan dan Nero helpen zijn eigen moeder te vermoorden. Want Agrippina is zelf ook van hetzelfde statuur als Nero. Die is ook bezig met politieke zuiveringen en probeert juist Nero voortdurend te manipuleren zodat zij haar politieke macht kan uitvoeren. Een van de grote risico's op dat moment is ook dat er een burgeroorlog zal gaan uitbreken. Met de zeer grote mogelijkheid dat een of andere Romeinse generaal of warlord daar in de macht pakt en het allemaal nog erger maakt. Dus dit vind ik ook een heel sterk voorbeeld van moral injury veroorzaakt door een keuze die je maakt om iets te doen wat een morele transgressie is, maar het niet doen leidt ook tot een morele transgressie. Nou, zoals ik al eerder zei, volgens de Stoïcijnen nemen wij zaken waar, perceptie, en voegen wij daar overtuigingen en oordelen aan toe. En die overtuigingen en oordelen die zijn over het algemeen moreel. En de klassieke Stoïcijnen die voegen daar nog een interessante verduidelijking aan toe. Ze zeggen oordelen vallen eigenlijk uiteen in weer twee verschillende categorieën. Namelijk dispositionele oordelen en onmiddellijke oordelen. Dispositioneel betekent in dit geval de overtuigingen, gedachten of oordelen die jij hebt, die jou doen neigen naar een bepaalde keuze. Even een simpel voorbeeld. Stel dat mijn dispositionele overtuiging is dat vrouwen slechte wezens zijn, dan is het natuurlijk logisch dat op het moment ik in aanraking kom met een vrouw, daar op een bepaalde manier op zal reageren. Ik zal bijvoorbeeld ernaar neigen om die vrouwen niet te geloven als ze me iets vertellen. Of ik zal er misschien aan neigen vrouwen zoveel mogelijk te ontwijken. Al die verschillende dispositionele overtuigingen staan natuurlijk niet op een rijtje mooi, maar die liggen inderdaad zoals in die geklutste eierkom allemaal door elkaar heen, beïnvloeden elkaar ook en daarom is het moeilijk om daar grip op te krijgen. Onmiddellijke oordelen daarentegen zijn overtuigingen of ideeën of gedachten die ik op het moment dat ik iets waarneem direct voltrek. Weer een simpel voorbeeld, ik zie een bak hete koffie staan. En mijn eerste oordeel is direct, dat is lekker. En als mijn dispositionele overtuiging is dat koffie lekker is om je dag mee te beginnen, en ik oordeel onmiddellijk dat er een bak koffie voor mijn neus staat, dan neig ik ernaar om die bak op te drinken. En stel nou dat ik net die bak leeg heb gedronken en mijn vrouw komt binnen en zegt, hey, maar dat was mijn koffie, had ik daar neergezet. Nou, dan zou ik weer kunnen gaan rationaliseren door te zeggen van, ja, hey, maar ik heb het harder nodig dan jij. Ja, dan had je er maar een plakker op moeten zetten, je naam staat er niet op, dat soort zaken. Zo proberen we dan voortdurend de dingen die er gebeuren op basis van onze oordelen een beetje te managen. Dat zijn onze coping strategies. Nou goed, als mij dus iets overkomt waar ik geen controle over heb, dan kan er dus een pijnprikkel in ontstaan. Maar een pijnprikkel is altijd tijdelijk. Dat is dan misschien even vervelend, maar het zal snel weer verdwijnen dat ik geen last van heb. Het wordt een moral injury of lijden op het moment dat ik daar dus een bepaalde overtuiging aan koppel. En wederom, dat is de verantwoordelijkheidscomponent in wat er gebeurt volgens de Stoïcijnen. Namelijk de overtuigingen die ik kies. Want op een gegeven moment, als ik in een situatie kom en ik heb al een beetje filosofie gedaan waarin ik mezelf beter heb leren kennen en de wereld beter heb leren kennen. En ook begrijp waarom dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen en waarom bepaalde situaties voort kunnen komen. Dan wordt het niet meer een soort van onbewuste overtuiging of oordeel die mij tot mijn neigingen beweegt. Dan gaat keuze een rol spelen. Dan kan ik ervoor kiezen om andere overtuigingen aan te leren, zodat ik beter ga neigen. Als het ware naar een andere handeling toe. Ongeacht wat er uiteindelijk met me gebeurt. Want dat is ook een belangrijk Stoïcijns idee. Je hebt alleen maar verantwoordelijkheid voor jezelf. En je hebt geen verantwoordelijkheid voor wat de ander doet. Wat de ander doet is zijn of haar probleem. En is dus ook zijn of haar verantwoordelijkheid. Daar kun je met elkaar over in gesprek gaan. En zeker binnen een relatie doe je dat natuurlijk regelmatig. Maar wat die ander uiteindelijk doet is niet binnen jouw controle en dus ook niet binnen jouw verantwoordelijkheid. Dus helemaal terug naar ons eerste voorbeeld. Mijn auto is gestolen, dat is de pijnprikkel, want ik weet, er komt een hoop gedonder bij kijken en gedoe, dat is vervelend. Maar die pijn die ga ik omzetten in lijden op het moment dat ik voortdurend bijvoorbeeld 's nachts in bed lig te fantaseren wat ik wel allemaal niet met die autodieven zou kunnen doen. Of de hele dag me frustreer over het hele aangifteproces bij de politie, waar, zou een Stoïcijn zeggen, die mensen in principe ook hun best doen. Maar wederom, hoe goed ze het doen, dat ligt niet binnen jouw controle. Dus als je daarover gaat opvreten en je gaat daar al je dispositionele oordelen en ook dus je morele verwachtingen en morele overtuigingen daarop laat hangen, ja, dan gaat dat leiden naar lijden en dus naar een moral injury. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En ik zou ook zeker je aanraden om dat artikel van Dr. Tina Molendijk te lezen. Ook als je niks hebt met het leger, zit een hoop interessante inzichten in. En de link die staat natuurlijk in de beschrijving van de podcast. Ja, mijn uitdaging aan jou zou zijn, neem dit begrip van moral injuries mee de komende week in. En kijk gewoon eens naar hoe dat je reageert op bepaalde situaties waar je pijn overgaat in lijden. En analyseer jezelf dan eens. Neem eens de tijd om te reflecteren. Waar zit de moral injury en waar ligt mijn verantwoordelijkheid daarin? Heb ik bepaalde dispositionele overtuigingen of oordelen die mij neigen om een bepaalde richting in te gaan die ik eigenlijk niet in wil gaan? En als dat zo is, kan ik die overtuiging dan aanpassen? Bijvoorbeeld door een reality check. Als jouw dispositionele overtuiging is, mensen moeten doen wat ik zeg, dan weet je gewoon dat je in frustratie en pijn en lijden terecht gaat komen, want zo zit de wereld niet in elkaar. Of je kan in de Stoïcijnse literatuur een aantal interessante gedachten en richtlijnen vinden die jou kunnen helpen om je overtuigingen aan te passen. Dus neem dat eens mee, kijk eens wat je daarmee kan en wat voor inzichten je dat ook geeft als je zo je alledaagse dag doorgaat. Voor nu was het hem weer eventjes. Ik hoop dat je weer wat van waarde hieruit hebt gehaald. Ik weet zeker dat ik ergens in de toekomst nog een keer terug ga komen op Moral Injury. Misschien krijgen we Dr. Tina Molendijk nog een keer in de podcast. Als dat allemaal zover is, laat ik het je natuurlijk direct weten. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer Stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering. Tot onderweg.